Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. Psalm 40, vers 2 gaan we met elkaar zingen. Mee te luisteren naar Gods heilige bed en zingen daarna Psalm 66, vers 8. Kom luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Vreest u de Heere van harte, gemeente, met je hele leven. De Heere vrezen. Laten we luisteren naar Gods heilige bed. Ik ben de Heere uw God, u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog geen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En dan de samenvatting. Gij zult liefhebben de Heer uw God. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we samen bidden. Heere, almachtige God, u bent de enige die ons bij kan staan. U bent de enige die ons kan helpen in leven en in sterven. U bent de enige, Heere, die onze zonden kunt vergeven, ons kan redden van de eeuwige dood. Heere, u schonk uit liefde uw Zoon, de Heer Jezus Christus, aan deze wereld, om te betalen voor de zonde. En Heer, u gaat door met uw Heilige Geest, om mensen aan te raken, ze door wedergeboorte en geloof in te lijven bij u, Heer Jezus Christus. Wat een wonder als dat mag gebeuren in ons leven. O Heer, wat een wonder als we mogen weten dat we bij u horen, dat we een kind van u mogen zijn, door dat werk van uw eigen Zoon. Door dat werk van uw eigen Heilige Geest, door uw grote werk, o almachtige God, wilt u geven dat wij vanmorgen hier in de kerk en thuis zo mee zullen luisteren. En dat we uw woorden zullen horen en dat uw woorden door zullen dringen in ons hart. Heer, wat hebben u nodig in alle dingen? O, wees toch met ons ook vanmorgen. Heer, als wij zo in alle rust hier mogen zitten met de Bijbel open, terwijl in andere delen van de wereld zoveel zorgen zijn. Heere, terwijl de raketten nog regenden op Israël in de afgelopen nacht. Zoveel raketten, zoveel bedreiging, zoveel nood, Heere. Uw eigen verbondsvolk, open bidden voor hen, wees ze nabij. Heere, wil toch geven dat ook zij u, Heer Jezus Christus, zullen zien en aanbidden. Wil toch geven, Heere, dat Jood en Heiden samen uw naam zullen grootmaken. O, wees zo met ons vanmorgen. U weet wat we nodig hebben. U ziet het nood en het verdriet van ons hart. Misschien wel grote zorgen. Heere, misschien zijn we zo aan het einde van ons leven gekomen. O, mogen we toch zien op u. Mogen we toch zien op dat bloed. Mogen we toch zien op dat volbrachte werk. Heere, aan dat kruis op Golgotha. Toen we die woorden mochten horen, het is volbracht. O, Heere, geef toch dat we de rust en de vrede mogen ervaren uit uw eigen mond. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O Heere, en als we nou vanmorgen in de kerk zitten, of thuis meeluisteren, en helemaal niets met u hebben. O Heere, zet ons dan stil. Gooi ons dan op de grond. O Heere, roep ons een halt toe. En wil dan door uw eigen werk ons hart verbreken. En ons een vlezen hart geven. Dat stenen hart eruit nemen. En alles geven wat nodig is. Wees zo met een ieder. Heere, als we met blijdschap en vreugde in uw huis mogen zitten, geef dat we uw naam zullen danken. Wat hebben we u toch veel te vragen, maar heel veel te danken. Voor al het goede wat u geeft. Dat door uw Heilige Geest wezen met ons als we lezen uit de Bijbel. Vergeef onze zonden. Heere, jaag de duivel weg. Wees met de jonge mensen en de ouderen, de kleine en de grote, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit twee gedeelten. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15. Eerst Handelingen 9 en dan 1 Korinthe 15. Handeling 9 had ik niet doorgegeven, maar daar wil ik ook een paar versen uitlezen. Handelingen 9 en 1 Korinthe 15. Handelingen 9 vanaf vers 1. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat zo hij enige die van de weg waren, vond hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snel een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En dan gaan we verder bij vers 17. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de hand op hem leggende zei: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna zijn gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna zijn gezien van Jacobus, daarna van alle apostelen, en ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Amen. Gemeente, voordat we gaan luisteren naar Gods woord, gaan we eerst nog zingen uit Psalm 33, vers 6 en 7. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En vers 7, de grote schepper alle dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Maakt u zich daar wel eens zorgen om, dat de Heren alles ziet, dat niets bedekt is voor zijn aangezicht? Wat u deed van de week, of gisteravond, wat het daglicht misschien niet verdroeg, maar dat hij ook u zag op uw knieën, zo biddend, worstelend. Psalm 33, vers 6 en 7. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. Er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging, de derde voor het onderhoudsfonds. Wij gaan zingen uit 33, 6 en 7. Gemeente, na het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 89, vers 2 en 7. Vers 2, ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. En vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dus 89, vers 2 en 7, na het amen van de preek zonder verdere aankondiging. De tekst van morgen, 1 Korinthe 15, vers 8. En ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Gemeente, jonge mensen, Paulus heeft de opgestane Jezus gezien. En dat heeft alles veranderd in zijn leven. Kijk, daar gaat het om in 1 Korinthe 15, dat de Heer is opgestaan. Dat de Heer gezien is door mensen, dat Hij echt leeft. En daarom kunnen we zalig worden. Daarom kunnen we gered worden. Jezus zien. Dat staat centraal vandaag. Jezus zien. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe komt dat tot stand? Door God, gemeente. Het zien van Jezus met ogen van het geloof is het werk van God. Kijk, je ziet veel met je ogen, jonge mensen. Die ogen, je hoeft ze maar open te doen en je ziet van alles. De vraag is alleen, wat zie je? Wat zie je nou met die ogen? Waar hebt u uw ogen voor gebruikt in de afgelopen week? Heb je Bijbel gelezen? Of heb je foute dingen gedaan? Was je meer bezig met pornografie dan met de Bijbel? Dan hebben je ogen andere dingen gezien dan ze hadden moeten zien. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. En hij begint zo, voorts, hij zegt eigenlijk nu dit, een ander onderwerp. In het vorige hoofdstuk heeft hij gesproken over het functioneren van de gemeente, over het spreken in talen, van talen, het spreken van de vrouw in de gemeente. En nu dit, zegt hij. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Het zijn de broeders en de zusters in de Heer Jezus Christus. En eigenlijk staat in het Grieks nog krachtiger. Ik maak u bekend, je moet het weten, zegt hij. Het evangelie, die zeer blijde boodschap. Ik heb het u verkondigd. Ik heb gepreekt en u heeft het aangenomen. Gelijk wat er staat in Colossense 2, gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. En u hebt hem aangenomen in het welk gij ook staat, in het welk gij ook zalig wordt, gered wordt. Nou gemeente, dat is gelijk de vraag dan toch voor morgen? Is dit nou met u gebeurd in uw leven? Hebt u met handen van het geloof de Heer Jezus Christus aangenomen? Hebt u ook, staat u ook in datzelfde geloof? En mag u het ook weten? Ik word zalig in hem. Gered door hem. Kijk, dan ben je een ander mens als je hier zit, toch? Als je dat mag weten vanmorgen. Dan ben je heel anders dan de wereld heeft. En dan zegt Paulus erbij, indien u het behoudt, als je het maar vasthoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Dus het geloof vasthouden, het woord vasthouden, de blijde boodschap van het evangelie vasthouden. Paulus schrijft aan de Galaten, gelijk wij tevoren gezegd hebben, en nu weer zegt hij, indien u iemand het evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen heeft, die zij vervloekt. Dus we moeten goed opletten wat Paulus zegt. Het is van groot belang en grote waarde hoe Paulus de woorden kiest die wij vanmorgen horen. Die God hem geeft om uit te spreken. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Paulus zegt, verzin nou niet zelf iets. Is dat nou niet iets van deze tijd, gemeente? We hadden het er even op, voor de dienst over op erg hoeveel kerken er waren. Ik kwam aanlopen, ik hoorde al die klokken en ik zag overal mensen heen gaan. Hoe bijbels zijn we eigenlijk? Hoe houden we vast aan het woord van God? Ik heb het u, Paulus zegt, want ik heb jullie het ten eerste overgegeven, hetgeen ik ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dus Paulus heeft het ontvangen van God, het blijde evangelie, het woord van God. Hij heeft het niet zelf bedacht, al was het een intelligente man. Maar hij vindt het zo belangrijk dat het onveranderd doorgegeven wordt. En dat we het op die manier aan mogen nemen. Dat we blijven bij wat God zegt. Paulus begrijpt dat we het zomaar kunnen veranderen als mensen. Dat je zomaar dat evangelie aan kan passen naar wat je zelf graag wil horen. Dat is niet anders in 2024 dan toen hij die brief aan de Korinthe schreef, toch? Wat hoor je vaak tegenwoordig dat mensen zeggen, ik vind. En dan passen ze gewoon alles aan. Dominees doen hetzelfde. Nee, dan kom je in een doolhof terecht, zegt Paulus. En als je zelf erachteraan holt, en die zegt dat, en die zegt dat, en dat boekje schrijft dat, en die zegt dat, dan kom je er niet meer uit. Het woord van God. Het welk gij ook aangenomen hebt. Ja, gemeente. Met handen van het geloof. Dat evangelie, die blijde boodschap. Door het werk van de Heilige Geest. In het welk gij ook staat. Vaststaat. Niet meebewegen met van alles. Door het welk gij ook zalig gered wordt. Ja, wat heeft Paulus dan gehoord dan? Wat heeft Paulus gehoord wat hij zo vreselijk belangrijk vindt? Dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schrift. Gemeente, je zou het eigenlijk eens moeten doen. We doen het niet, maar we zouden het heel vreemd vinden. Maar stel je voor dat je nou eens een maand lang alles op zou schrijven hoe je gezondigd had. En je zou dat hier moeten voorlezen in de kerk. Het zal heel lang duren, denk ik. Maar één voor één komen naar voren. En één voor één alles wat je gedacht hebt. Alles wat je gezegd hebt. Alles wat je gedaan hebt. Wordt publiekelijk gemaakt. De intentie van de zonde komt in de openbaarheid. Wat je gedaan hebt en wat je bedacht hebt. Kijk, dan wordt het anders in je leven. Als u weet dat vandaag uw laatste dag is, dan is het anders. Want dan ben je bezig met de dingen van Gods Koninkrijk. Dan ben je bezig met die ontmoeting met de Heer Jezus Christus, toch? Jezus Christus, gestorven voor onze zonden. Gemeente, dat heb je nodig in je leven. Dat al je zonden vergeven worden door dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Kijk, dat horen die mensen er in Korinthe en wij horen het ook. Dat is dus de basis van het zalig worden. Dat is dus de basis van het gered worden. Dat uw zonden allemaal vergeven worden. Want als uw zonden vergeven zijn, kunt u staan voor die rechterstoel van God. Voor die rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Want dan ziet hij geen zonde meer in u. Maar anders sta je daar met je pak met zonde op je rug. Omdat je niet hebt geloofd in de Heer Jezus Christus. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, zegt Paulus. Hij zegt niet voor uw zonden. Nee, die man begrijpt dat hij het ook nodig heeft. Na de schrift, na de Bijbel. Hij zegt dat twee keer. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt in derde dagen. Na de schriften. En dat hij is van Cephas gezien. Daarna van de 12. Kijk, gemeente. Als het goed is, wordt dit het wonder voor je. Dat je met de Heer Jezus Christus begraven. Met de Heer Jezus Christus bent opgestaan. En dat je mag weten, mijn zonden zijn vergeven door zijn offer. Minder kan niet. Minder kan echt niet. Jezus, gestorven, begraven, opgewekt en dan gezien door de mensen. Kijk, dat is het fundament van ons geloof. Dat is de zekerheid van het geloof. Dat is de zaligheid. Dat je die zaligmaker hebt mogen zien als je eigen borgenmiddelaar. Want getuigen hebben hem gezien, zegt Paulus. En dan noemt hij een hele lijst mensen op. Heel opvallend, hij begint niet met de vrouwen die hem als eerst gezien hebben. Eigenlijk 7 groepen mensen, of 7 keer heeft, 7 voorbeelden noemt hij eigenlijk. De eerste dan niet, vrouwen. De tweede, hij is van Cephas gezien, van Petrus gezien. Dat is het Arameese woord voor Petrus. Weet u wel, Petrus, die man die hem verloochend had. Daarna van de 12. Daarna gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. En het merendeel daarvan is er nog. En sommigen zijn gestorven, zegt Paulus. Daarna van Jacobus, daarna van de apostelen en ten laatste van mij als een ontijdig geborene gezien. Ja, en dan gelijk de vraag, gemeente. Hebt u Jezus gezien? De opgestane Jezus. Paulus schrijft duidelijk dat de Heer Jezus aan Cephas, aan Petrus verschenen is. Een fysieke verschijning. De Heer Jezus met zijn lichaam. En de discipelen bevestigen dat ook. De Heer is waarlijk opgestaan en van Simon gezien. Petrus die herstelt als het antwoord. Weet u wel, Johannes 21. Als de Heer Jezus 3 keer aan hem vraagt, heb je me lief, Petrus? Heb je me lief? En dan durft u maar geen eens te zeggen, ik heb u lief. Dan zegt hij alleen maar, ik houd van u. En dan de 3e keer vraagt de Heer Jezus, hou je van me? En dan zegt hij, Heer, ik houd van u, u weet alle dingen. Die liefdesrelatie. Petrus wordt een paar keer genoemd, dat begrijpt u in de Bijbel. Want het ging zo mis met dat verlogen van de Heer. En dan die 500 broeders op eenmaal. 500 mensen die de Heer Jezus in levende lijf hebben gezien. We lezen niet in de Bijbel waar dat gebeurt. We lezen wel van 120 mensen die bij elkaar zijn. Als een opvolger van Judas gekozen moet worden. Voor de Joodse rechtspraak waren 2 of 3 getuigen al genoeg. Dus u begrijpt het als er 500 zijn. Dat er overweldigend bewijs is dat de Heer Jezus is opgestaan. En daarna noemt hij Jacobus. Jacobus de broer van de Heer Jezus. Een 1/2 jaar voor het overlijden van de Heer Jezus geloofden zijn broeders nog niet. Johannes 7. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. En ook daar is het wonder gebeurd dat ze mogen geloven in de Heer Jezus. Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Die een bijzondere positie had in de christelijke gemeente. Hij vervulde de plaats van Petrus toen hij moest vluchten. En deze mensen worden genoemd als de pilaren van de kerk. Jacobus, Petrus en Johannes. We lezen dat in Galaten 2. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Gods koninkrijk dat zich uitbreidt, van Joden naar heidenen. Pilaren worden ze genoemd. En in Openbaring 10 staat het ook. Ik zag een andere sterke engel afkomende van de hemel. Die bekleed was met een wolk en een regenboog boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. Hetzelfde woord voor pilaren. Die zekerheid, die vastigheid. Deze mensen, zegt Petrus tegen de Korinthe, hebben de Heer Jezus echt gezien. En ze hebben echt beseft dat de Heer Jezus is opgestaan. En dan noemt hij pas zichzelf. En ten laatste van allen is ze ook van mij als een ontijdig geborene gezien. Gemeente, wat is Paulus nederig, vindt u niet? Hij begint niet met zichzelf. Hij eindigt met zichzelf. En moet je dan horen hoe hij zichzelf noemt. Een ontijdig geborene. Je zou kunnen vertalen een abnormale geboorte. Je zou kunnen zeggen, buiten het huwelijk geboren. Een miskraam. Niet normaal eigenlijk. Paulus. Hij ontkent niet dat hij een gelovig is. Hij ontkent niet dat hij opnieuw geboren werd. Hij is een kind van God, dat weet Paulus. Maar hij zegt, als je kijkt naar mijn geboorte, dan kan ik er nou niks positiefs over zeggen. Wat opvallend, gemeente, vindt u niet? Dat Paulus, die zoveel betekend heeft voor Gods koninkrijk, dit nou zegt. Jonge mensen, als je gaat kijken wat Paulus in de Bijbel geschreven heeft, dat is ongelooflijk de lijst. Brieven van Paulus aan de Romeinen, aan de Korinthe, aan de Galaten, aan de Efezen, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, aan de Thessalonicenzen, aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën. Over deze man hebben we het. Deze man zegt, ik ben een ontijdig geborene. Deze man denkt klein van zichzelf. En we horen de woorden van de Heer Jezus in Lucas 14. Want en ieder die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En ten laatste van alle is ze ook aan mij. Als van een ontijdig geborene gezin. En Paulus geeft hier ook een reden voor. Hij vindt zichzelf helemaal niet waard om in de kerk te mogen dienen, zou je zeggen. Ik ben de minste van de apostelen. Ik ben niet eens waard om een apostel genoemd te worden. Nou, ik heb u net de lijst voorgelezen, toch? Ik heb de gemeente van God vervolgd. En nou wil de Heer mij gebruiken. Wat een wonder is dat, zegt hij. Dat beseft die man echt. Dat de Heer zo'n grote goedheid heeft. Dat hij hem wil gebruiken in zijn eigen koninkrijk. Paulus. Doch door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Paulus weet dat hij veel heeft mogen doen. Hij weet wat hij geschreven heeft. Paulus weet dat hij een grote plaats heeft ingenomen in Gods koninkrijk. Maar dan zit hij gelijk op de genade van God. Dan is het juist mogelijk dat de Heer mij willen gebruiken. Slechter dan ik is er niet. Paulus heeft Jezus gezien. En dat heeft alles veranderd in zijn leven. Hij zocht Jezus niet. Hij geloofde niet in de Heer Jezus. Paulus was zeer godsdienstig, maar in de Heer Jezus Christus geloofde hij niet. Maar hij heeft Jezus ontmoet. Misschien bent u ook wel heel godsdienstig. Misschien bent u zo rechtzinnig. Misschien bent u zo wettisch. En zo netjes. Maar de Heer Jezus ken je niet. Paulus. Wie is Paulus eigenlijk? Laten we het eens vragen, gemeente. Wat kunnen we eruit leren van wat er gebeurd is? Wat ziet Paulus wat andere gelovigen ook zien? Wat ziet Paulus wat de onbekeerde mens mist? Paulus, wie ben je eigenlijk? Paulus, waar kom je vandaan? Wil je horen wat hij zegt? Ik ben een Joods man. En ik ben geboren in Tarse, in Cilicië. Tarse, een hoofdstad van de provincie Cilicië. Hij zegt, ik ben opgegroeid in Jeruzalem. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel, rabbijn Gamaliel de oudste. Nou, die kenden ze, dat was een goeie. Naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet. Op de meest nauwkeurige wijze onderwezen. Hij zegt, aan mijn lessen schorten het niet. Ik zat er aan die voeten van Gamaliel en ik heb zo goed onderwijs ontvangen. Een ijver aan God, in het Grieks staat zelotes, zeloot. Gelijk gaan wij allezijds, schrijft hij. Hij zegt, ik heb de wet zo goed gehouden. Paulus was eigenlijk een keurige man, zou je zeggen. Een zeer godsdienstig mens. En hij schrijft aan de Filippenzen, als er iemand zegt dat hij op zijn vlees, op zijn lichaam, op wat hij doet, kan vertrouwen. Ik nog meer. Ik ben besneden op de 8e dag. Ze zijn dat niet vergeten. Ik kom dus uit het verbond. Ik zit in dat verbond. Ik kom uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. En wat de wet betreft, een Farizeeër. En wat de ijver betreft, mijn energie, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid van de wet betreft, ik heb de wet gehouden, onberispelijk, zonder fout. Nou, dat is wel wat anders dan ontijdig geborenen, vindt u niet? Zo beschrijft Paulus zichzelf. Die twee kanten. Dat is Paulus. Een van de, we zouden zeggen, beste, intelligentste, meest gedreven Joodse mannen die je kon vinden. Maar hij zegt ook dat andere. En ten laatste van alles hij van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Ja, Paulus heeft geen hoge dunk van zichzelf. Paulus weet precies wat voor soort mens hij is. De Heilige Geest heeft hem geleerd op de school van de Heilige Geest, wat hij niet geleerd had op die school van Gamaliel. Maar weet je wat veel belangrijker is? Hij heeft Jezus gezien. Dat is voor ons niet anders, gemeen. Ook wij moeten Jezus zien, de opgestane Jezus. En we moeten geloven dat hij opgestaan is, opgewekt is, aan de rechterhand van de Vader zit en dat hij terugkomt. Paulus, de ontijdig geborene, wat zag die man nog meer, zou je zeggen? Dat wordt in verband gebracht met dit gedeelte. Paulus zag een man sterven. Paulus zag mensen lijden. Paulus zag de opgestane Jezus. God ziet Paulus. En luister nou eens, laten wij nou eens leren van wat er gebeurd is in het leven van Paulus. Paulus ziet een man sterven. Deze Paulus die ik net beschreven heb. Toen heette hij nog Saulus. Hij ziet een volgeling van Jezus Christus sterven. Stefanus. Misschien had hij zelfs al de preken van Stefanus gehoord. Of erover gehoord. Want er kwamen zoveel discipelen bij. En zelfs een grote schade van priesters kwamen tot geloof. Moet je eens voorstellen. Een grote schade van priesters wordt een volgeling van Jezus Christus. Door de preken, door het werk van de Heilige Geest, naar de preken van Stefanus. En dan wordt deze man gestenigd. En daar staat Paulus bij, als jonge man. En ze leggen de kleren aan zijn voeten om erop te passen. Een jongeling, Saulus. En dan staat er, Saulus had een welbehagen aan zijn dood. Hij ziet voor zijn ogen hoe ze met grote stenen Stefanus naar zijn hoofd gooien en hem doodgooien. Hij ziet als het ware hoe Stefanus sterft voor de Heer Jezus Christus. Had gezien dat Stefanus naar boven keek. Had gehoord en gezien dat Stefanus vol was van de Heilige Geest. Naar boven keek, zo de hemel in keek. De heerlijkheid van God zag en Jezus zag staande aan de rechterhand van God. Misschien begrijpt hij niet waarom, maar hij heeft wel gezien. En hij hoorde het uit zijn eigen mond van die stervende man. Ziet, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand God. Jezus staande aan de rechterhand van zijn Vader. Wat moet er geweest zijn voor die man? Voor die intelligente Paulus? En gemeente doet niets. Hij vindt mooi dat gebeurt. Hij geniet ervan dat die man doodgegooid wordt. Hij staat ervan te genieten dat die vijand van het Joodse denken sterft. En het verandert hem helemaal niet. Hij wordt er nog meer gedreven door. Hij gaat naar de overpriester, naar de hoge priester. Want de vervolging breekt los tegen de gemeente. En hij wil brieven om naar Damascus te gaan. Om mannen en vrouwen uit hun huizen te trekken en ze in de gevangenis te werpen. Er staat, en Saulus verwoestte de gemeente. Verwoestte de gemeente. Kijk, dat doet de duivel ook. De gemeente verwoestte. Maar hij deed eraan mee. Saulus was een vreselijke vijand van Jezus Christus en van zijn volgelingen. Paulus ziet mensen lijden en hij laat ze lijden. En het helpt allemaal niets. Want die mensen die worden verstrooid in de hele wereld. En overal waar ze komen gaan ze getuigen van de Heer Jezus. Van de opgestaande Heer Jezus Christus. En overal komen nieuwe gemeenten. Maar Paulus blaast dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer. Deze Saulus waar we het over hebben. En dan ziet Saulus de opgestaande Heer. Dan gebeurt het wonder in het leven van Saulus. Dan openbaart Jezus Christus zich aan deze man. Als hij reisde is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En opeens dat hele felle licht. Paulus wordt op de grond gegooid, Saulus. En dan hoort hij de stem van Jezus. En hij kan niet verder. Hij mag niet verder. God houdt hem tegen. God gooit hem op de grond. De Heer God beschermt zijn kinderen. Tegen deze brute man. En dan gaat de Heer, de grootste vijand, een vriend maken. Kijk, dat is wat er gebeurt hier. Dan hoort Saulus die stem. Dan hoort Saulus die stem die met hem spreekt. En die hem ook kent. Saul. Saul, wat vervolg je mij? Hoort het gelijk, gemeente. Vul je eigen naam nou eens in. Hij hoort de stem zijn eigen naam roepen. Bekering betekent niet door kunnen gaan op je eigen weg. Bekering betekent omdraaien op de weg. Ziet u wat de Heer doet in het leven van een mens? Bekering betekent gewezen worden op je zonde en je overtreding. We horen wat hij zegt. Wie zijt gij, Heere? Hij begrijpt dat God het doet. Kurios staat er in het Grieks. Wie zijt gij, Heere? Wie bent u eigenlijk? En de Kurios zei en de Heere zei. Ik ben Jezus die je vervolgt. En wat is het je hart, je versenen, je hielen tegen de prikkels te slaan? Ziet hem liggen op de grond, gemeente. Met zijn gezicht naar de grond toe, naar de aarde toe. God zet hem stil. De bekering van een man die zo'n hekel heeft aan de Heer Jezus Christus. Zo godsdienstig, maar zo'n hekel aan Jezus. Hij hoort de stem die tot hem spreekt in het Aramees. Hij ziet dat felle licht om hem heen. Hij gebruikt de naam van de Jezus als die daar ligt, gemeente. Saulus wordt met blindheid geslagen. Daar lig je dan, in de kracht van je leven, op de grond gegooid door de Heer. Ja, en zo komt hij daar terecht in Damascus. U kent die geschiedenis. En dan eet hij niet en drinkt hij niet. En hij ziet niets meer. De Heer zet hem volledig stil in zijn leven. Ga maar denken, Paulus. Ga maar denken, Saulus. Ga maar bidden. Ga maar bidden en nadenken over wat je gedaan hebt. Saulus tot geloof gekomen. Saulus wedergeboren. Heel krachtdadig. Ach, gemeente, en het hoeft niet altijd op deze manier. De Heer werkt heel vaak in de weg van de geleidelijkheid. Maar dezelfde dingen leer je wel. Ziet u me zitten? Die man met blindheid geslagen. Die man, je zou zeggen, die weet niet meer hoe het verder moet. Die man beseft opeens wat hij gedaan heeft. Die man beseft opeens dat hij een zondaar is voor God. Wat hij de gemeente heeft aangedaan. Heb je al ooit zo gezeten? Dat je nou echt dacht, Heere, hoe moet dit nou verder? Heer, hoe moet ik nou verder in mijn leven? Dat de Heer je stilgezet heeft. Dat de Heer je tot stilstand gebracht heeft. En daar kan de Heer veel middelen voor gebruiken. Ik ken die man die... Weet je wel, zo'n man, als je dan bij hem kwam als dominee, want dan ga je naar al die mensen en dan zat hij me zo wel willend aan te horen. Zo van, nou, doe je verhaal en dan kun je weer weg en dan ben ik weer klaar. Weet dat zo'n verhaal, begrijpt u? Tot hij tegen de boom aan reed. En toen kwam ik bij hem in het ziekenhuis. En toen was het anders. Toen had de Heer hem stilgezet. En toen kwam hij tot geloof. En toen deed hij belijdenis. En toen mocht hij getuigen van de Heer Jezus die hij gezien had. Dat. Een man, een mens die stilgezet wordt. Saulus tot geloof gekomen, maar hij zit wel in donker die dag. En weet u wie dat ziet? De Heer. Weet u wie daar iets aan doet? De Heer. En ook niet zo lang. Wat heeft hij maar een paar dagen in het donker gezeten, gemeente? Dat begrijpen we niet. We tergen, we tarten de Heer jarenlang soms met onze zonden. We gaan onze eigen weg, soms jarenlang. En wat doet de Heer het heel anders? Na een paar dagen moet Ananias er naartoe. Die man die ook niet wilde. Heer, weet u wel wat voor man dat is? Ga er maar naartoe, Ananias. En de hand op hem leggende zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Namelijk Jezus die u verschenen is, op de weg die gij kwaamt. Waarom? Opdat u weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Saulus moet Paulus worden. Hij moet gaan zien. Hij moet de Heer Jezus zien. Hij moet de Heer Jezus gaan verkondigen. Hij moet vervuld worden met de Heilige Geest. Het leven van een mens, gemeente, voordat je sterft. Dat hoort erbij als je tot geloof komt. Dat de Heilige Geest gaat wonen in je hart. Dat je Jezus ziet. En dan gaat die Heilige Geest je iedere keer wijzen op Jezus Christus. Dan ga je al hoe meer leren van de Heer Jezus. En dan ga je al hoe meer je verwonderen over de Heer Jezus. Dan ga je de Bijbel heel anders lezen, want dan lees je overal van de Heer Jezus. En het een is nog mooier dan het ander. Het is net als je diamant die je bekijkt. En overal zie je iets anders als je hem draait. En dan lees je de Bijbel. En dan ga je al hoe meer lezen van Jezus. Jezus Christus, de opgestane Heer. Vervuld met de Heilige Geest. En de Geest geeft je de bril om te lezen. Ja, dan lees je twee dingen, gemeente. Dan ga je begrijpen wat voor zondaar je was voor God. Dat het niet zomaar iets is als je wat zondigt. Dat het een groot probleem is als we zondigen. Dat het niet zomaar iets is als je vloekt. Of dat je vreemd gaat. Of dat je, ach, vult u het maar in, steelt. Of de Heer van de eer hoofd. Maar dat dat grote overtredingen zijn tegen deze barmhartige goede God. En dan ga je begrijpen hoe groot de liefde van God was voor zondaren. Voor slechte mensen. Dat hij zijn zoon ervoor over had om te laten sterven. Dat hij zijn zoon opgewekt heeft om onze zonden te kunnen vergeven. Ja, dan mag je het weten. Ik ben een gewassen zondaar door het bloed van Jezus Christus. Hij stierf voor mij. En dan mag je geloven in de opgestane Heer. En dan hoor je die woorden. Paulus ook. Sta op, Dat hoorde Ananias. Ga erheen, Saulus van Tarse. Weet je wat hij doet, Ananias? Hij bidt. Je moet er naartoe. Ziet u wat de Heere doet? De Heere ziet dat gebed van die zondaar. Saulus moet Paulus worden. Saulus moet gaan werken. Ziet u dat de Heere dat gebed verhoort van deze zondaar? Daar gaat die gemeente. Saulus staat op. Nadat Ananias die woorden uitgesproken heeft. Broeder, de Heer heeft mij gezonden. Jezus die u verschenen is. En terstond vielen van zijn ogen af. Als schellen, als doppen zou je zeggen. En hij werd terstond, hij werd gelijk, wederom ziende. En hij stond op en werd gedoopt. En hij predikte terstond Christus in de synagoge gelijk. Dat hij de Zoon van God is. Dan zie je die man daar in zijn eerste preek. Gaat hij vertellen dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Herkent u het, gemeente? Door de Heilige Geest geleid. Dat je het mocht zeggen tegen die mensen om u heen. Pasen is voorbij. De Heer Jezus, de Zoon van God, is opgestaan. Dan mag je het zeggen door het werk van de Heilige Geest. Heer, ik heb u lief. Het wonder voltrekt zich voor je ogen. En dan mag je de Heer Jezus blijven zien. Met ogen van het geloof. En dan blijft Paulus ook Jezus zien. Handelingen 23. Dan komt de Heer Jezus en dan bemoedigt hij hem in de nacht. Dan openbaart de Heer zich als hij in de gevangenis zit. Heb goede moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzo moet gij ook in Rome getuigen. Paulus, je hebt gesproken over mij in Jeruzalem, nou moet je naar Rome, terwijl die man nog in de gevangenis zit. Dan laat de Heer al zien dat hij verder moet. Eerst genoot Saulus van het sterven van Stefanus. Hij genoot van dat lijden van die christenen. En nu is hij zelf een volgeling geworden. En zijn troost en zijn moed is in het zien van Jezus. En wij, gemeente, wat zien je ogen nou? De foute dingen of de goede dingen? Waar gebruikt u ogen voor? Voor de zonde en de wereld? Of voor de Heer en zijn werk? Wat zien uw ogen? En wat beïnvloedt dat je? Beelden van vroeger. Ik weet niet of u dat herkent. Dat je misschien heel jong bent en niets gezien hebt. Wat je eigenlijk niet had moeten zien. En je vergeet het je hele leven niet meer. Wat is het vreselijk als je dingen ziet die zo'n grote invloed op je hebben. En je moet zelfs naar de psychiater, psycholoog, om EMDR of iets te ontvangen, om die beelden weg te wissen. Wees toch voorzichtig met wat je ziet. Wees toch voorzichtig waar je naar kijkt. Maar als je de Heer Jezus hebt gezien, vergeet je het ook nooit meer. En het krijgt niemand eruit. Jonge mensen, mag je gebed zijn, Psalm 119. Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid, niet iets nutteloos zien. Maak mij leven door uw wegen. Mocht uw ogen Jezus zien, dan weet u dat hij leeft. U zag hem in zijn woord. U las het in de Bijbel. En door zijn Heilige Geest mocht u het geloven. Mocht u hem aannemen. Mocht u een kind van hem worden. En ten laatste van allen is hij ook van mij als een ontijdig geborene gezien. En het is enkel genade, zegt Paulus. Ik heb er niks van verdiend. Ik ben de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard. Ze moeten me eigenlijk geen eens een apostel noemen. Noem me maar geen dominee. Want de Heer heeft zich over mij ontfermd. Hij moet wassen. Hij moet meer worden, maar ik minder. Doch door de genade van God ben ik dat ik ben. Kijk, en dan kun je ook sterven, gemeente. Want het is enkel genade. Je hoeft niks mee te nemen. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel, is niet tevergeefs geweest. Ik heb mij meer ingespannen, zegt Paulus, dan zij allen. Toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Wat blijft er dan over voor een mens die Jezus heeft gezien? Verwondering en dankbaarheid. Dat de Heer zich over je ontfermd heeft. Wat is de Heer goed voor mij? Zijn genade, zijn liefde, zijn trouw. Zo groot. Jezus Christus, mijn verlosser. Ja, zegt Paulus. En als je nou niet gelooft dat hij opgestaan is, gemeente van Korinthe, dan is onze prediking ijdel, vergeefs. En ijdel is ook uw geloof. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof nog te vergeefs, want dan leef je nog in de zonde. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Halleluja. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, barmhartige God, wat is uw genade groot. En we het mogen horen vanmorgen uit de mond van Paulus. U die zich zo ontfermde over hem. U die zich zo ontfermt over mensen. O Heere, barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van goede tierenheid bent u. Dat zegt u zelf, maar u bent het ook. En u bent ook rechtvaardig. En daarom straft u de zonde aan uw zoon. Heere, geef dat we mogen schuilen achter zijn doorboorde handen. Geef dat onze zonden vergeven mogen worden door zijn bloed. Wilt u ons stilzetten op de weg als we als een vijand van u verder gaan. Heere, u weet wat wij nodig hebben. Of dat nou opeens moet of in de weg van geleidelijkheid. Maar Heere, bekeer ons. Wil door het geloof in ons hart werken. En dat we u zullen volgen. En erin mogen staan in dat woord. Dat woord dat we mochten aannemen. O Heere, dat geschenk van u. Dat we zo met handen van het geloof. U Heere Jezus Christus mochten aannemen. Niet omdat we dat zelf besloten. Maar omdat uw Heilige Geest alles gaf wat nodig was. O Heere, wat een wonder. Wil zelf de naprediker zijn. Heere, bekeer mensen. Ook hier in de gemeente. Versterk. En geef dat we zullen getuigen van u. In een gemeenschap om ons heen, op ons werk of waar we ook zijn, van de hoop die in u is, in ons is. Heren, we bidden voor de gemeente. En we bidden voor dominee Budding, die het beroep mocht aannemen, en zijn gezin. Wilt u met hem zijn en met hun zijn om hierheen te komen? We danken u dat de gemeente weer zo snel een eigen predikant mag krijgen. We bidden voor de mannen en broers van de kerkenraad. Vervul ze met wijsheid, Heer, om zo te mogen dienen. We bidden voor de hele gemeente. In bijzonder van Mirjam Hakvoort, die vrijdag een grote operatie moet ondergaan. Heer, wees met deze jonge vrouw. Wil toch geven het alles wat nodig is naar lichaam en ziel. En draag er door de operatie heen. We bidden voor broeder Piet van de Oever. Heer, op zo'n hoge leeftijd gekomen. Zo aan het eind van zijn leven. Heer, gelukkig mag hij het weten. Dat u genadig bent. Wees hem ook genadig. In deze laatste dagen van zijn leven. Heer, omringen met uw trouwe zorg. En zo bidden we voor hem en de mensen die om hem heen staan. Maar vooral voor hem, Heer, als gemeente. O, ontferm u over hem. Wees nabij. Draag hem, Heer, door die doodsjordaan heen als het zover is. Om hem thuis te halen. We bidden voor zending en evangelisatie. Waar dan ook ter wereld. Heer, mag uw koninkrijk worden uitgebreid. We bidden voor hen die zich voorbereiden voor het ambt van dominee. Of, Heere, misschien dat verlangen in het hart hebben. Roep toch, Heere, mensen in uw koninkrijk. Wat is er veel werk en wat zijn er weinig arbeiders. Wilt u zijn met de broeders als ze morgenavond vergaderen? Heere, zegen de vergadering. We willen voor de generale synode. Het werk in de kerk, mag dat doorgaan? Heere, mag uw woord centraal staan. We willen voor de christelijk gereformeerde kerk. O Heere, met dat convent van zaterdag. We erkennen de vragen en we erkennen de zorgen. Wees toch met deze kerk, Heere, die zo worstelt met die dingen. Wilt u zelf de weg wijzen aan de broeders die zo bezig zijn met deze belangrijke dingen? Mag uw koninkrijk verder gaan. Heere, wees met deze wereld. We hebben al gebeden voor uw volk Israël en we doen het weer. Ach, Heere, open ze de ogen dat ze Jezus mogen zien. En geef alles wat nodig is. Dat die grote schare vijanden om hen heen ze niet verwoest en vernietigt. Maar Heer, u zorgt toch voor uw volk. We bidden voor mensen die geraakt worden door oorlogen. Waar dan ook, al die ellende die wij als mensen elkaar aandoen. Heer, het gevolg van de zonde. Maar wilt u het toch gebruiken met alle andere rampen en problemen in deze wereld. Om mensen ogen te openen voor u. Ga zo met ons als we naar huis gaan. Heer, breng ons weer in uw huis om uw woord te horen. En geef dat we zo biddend, dankend mogen gaan. Om Jezus wil. Amen. De slotzang 68, 2 en 10. Met vrome volken u verheugd, zal huppelen van zielen verheugd. En 10, geloof zij God, met diepst ontzag. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heer. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere door zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.